Goedenavond, Jana Kurukova, voorzitter van ijshockeyclub Husky Hasselt. Wie heb jij meegebracht vandaag?
Goedenavond. Ik heb mee de U14, U16 paar spelers, mee ondervoorzitter, teammanager van eerste team, spelen van het eerste team en ook onze hoofdtrainer. Ja.
En jouw zoon is er ook bij, die speelt bij de U14 en de U16. En hij staat in doel. Dat kan gevaarlijk zijn, hè?
Ja, dat kan soms de blauwe plekjes oorzaken als de poek verkeerde richting gaat.
Maar,
ja,
maar je maakt je geen zorgen?
Nee. Nee, zeker niet.
Okay. Hoe gaat het met de eerste ploeg? Want jullie spelen natuurlijk in de hoogste divisie.
Ja, we zijn dit jaar eigenlijk goed bezig. Wij vonden dat toch dat dat heel goed gaat, deze seizoen. We zitten nu op de 9e plaats. 9 wedstrijden gespeeld, dus 3 gewonnen. De rest verloren, maar toch altijd hard gewerkt en gevochten.
Wat is de ambitie van de club? Waar willen jullie, of waar mikken jullie op?
We willen graag nog verder groeien in de leeftijdcompetitie. Dus in leeftijdcategorieën dat wij allemaal kunnen opvullen. Deze jaar hebben we bij U16 kunnen opstarten, divisie 3 en 4. Dus ik denk dat wij al goed bezig zijn.
Maar bij de eerste ploeg hebben jullie ook jonge spelers, hè? 17 jaar zelfs?
Nu zijn die ondertussen wel meestal 18.
Okay, ja.
Dus dat zijn die spelers eigenlijk van vorig seizoen. Vorig seizoen hadden we bij divisie 1 opgestart.
Ja. Er was nieuws bij jullie, want jullie gaan zich ook inzetten voor het goede doel.
Ja, we hebben eigenlijk deze jaren gestart met Husky Help. Dat wil zeggen dat wij gaan samenwerken met Schichting tegen Kanker. En we gaan de levensloop van volgend jaar, 2024, samen mee organiseren. Dus we gaan op kinderboerderij meestaan met onze standje. Parcours gaan we daar doen, dus animatie voor de kinderen en voor ook de volwassenen. Ja. En dan gaan we ook 24 uur de schaatsmomenten voorzien op onze schaatsbaan samen met Sport Vlaanderen en andere clubs en partners.
Oké, waar moeten we zijn en wanneer gebeurt het allemaal?
4 en 5 mei, dus eigenlijk 24 uur gaan we bewegen op onze ijs. We gaan activiteiten voorzien zoals de Spel zonder grenzen of de nachttoernooien eigenlijk. Dus je kunt genieten van een ijshockey ook s'nachts, van 10 tot 6 ongeveer.
Oké, mooie club, sportief en extra sportief.
Ja.
Oké, goed. Doe zo verder, zou ik zeggen. Veel succes met de projecten en met de eerste ploeg. En met de jeugdwerking uiteraard. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé.
Dank je wel.
Een hele goede avond. Straks komt Jolan Cox, aanvoerder van Greenyard Mazeik, vertellen wat er momenteel misloopt bij Greenyard Mazeik. Maar eerst gaan we het hebben over voetbal, want mijn gasten hier aan tafel zijn analist Stef Wijnands en helemaal overgevlogen vanuit New York, Dante van Zijer. Goedenavond, heren. Welkom. Dante, het is niet helemaal waar. Het is niet speciaal voor ons dat je overvliegt. Maar je seizoen zit erop, want je speelt natuurlijk bij de New York Red Bulls tegenwoordig. Je bent net terug van Tubeke. Vertel eens.
Klopt, ja. Mijn zusje had een match tegen Portugal met de nationale ploeg. Dus nu dat ik in het land ben, wil ik wel graag zoveel mogelijk matchen meepikken van haar. En ze hebben 2-2 gespeeld. 90 minuten kou geleden wel op de tribune. Maar het is altijd leuk om het zusje bezig te zien. En voilà, rechtstreeks naar hier. Dus, ja.
Waarvoor dank je. Ze speelt bij de U23 en ze heeft gescoord.
Ja, klopt inderdaad.
Okay. Is zij ook al vaak naar jou komen kijken in New York?
Ze is één keertje daar geweest met de ouders. Natuurlijk, dat is iets minder evident om helemaal naar New York te komen. Maar als de ouders of vrienden de tijd vinden, dan komt er wel regelmatig iemand langs. En dat is altijd wel eens plezant.
Ja, jullie schelen 5 jaar, maar jullie hebben wel een sterke band, denk ik. Hè?
Ja, zeker. De laatste jaren is dat enorm gegroeid. Ik denk, vroeger als pubers waren we altijd wel een beetje kat en hond, zeg maar. Op de leuke manier. Maar nu... Je leeft langs elkaar met dezelfde passie. Ik zie mezelf een beetje terug in haar ook. De momenten die zij doorstaat nu, heb ik misschien doorstaan een paar jaar geleden. En dat is leuk om haar daarin te steunen en te helpen. En ik zie dat ze daar veel plezier aan beleeft. Dus dat is altijd leuk.
Steffen, hij zit hier met een nieuwe look. Het is een nieuwe Dante van Zijer.
Ja, ik kijk naar de foto's, Niels, die achter hem staan. En daar zie ik hem zonder snor. Dus er zal toch een reden zijn dat hij een snor heeft nu?
Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen grap, zeker. Gestart in november voor Movember, zeg maar. Ik had toen alles wel een beetje laten groeien en ik dacht, dat ziet er zo te warrig uit. En ik begon te scheren en ik dacht, ga mijn snor toch eens laten staan, denk ik. En vandaag de dag loop ik zo rond in het leven. Dus.
En succes?
Wow, gemixte reacties. Sommigen zeggen dat ik er wel bij weg kom, anderen zeggen doe hem af. Dus,
okay. Goed, we gaan zo dadelijk over voetbal praten na de film van het weekend.
Je krijgt natuurlijk 3-0 op je kloten. En de manier waarop is gewoon niet best.
Op den duur heb je gezegd, ik moet ook af en toe eens content zijn met een punt.
Ik denk dat 1-1 morgen alle twee weken tevreden zijn.
Ja, het was erg. Eerste helft was nog een beetje savant, maar tweede helft was overdreven. Gelukkig werd ik nog gewisseld, want ik kon niet meer aan.
Ja, we lost the 3 points in the last seconds of the game and disappointing.
Ja, voor we het over de MLS gaan hebben, toch even terugkomen op Racing Genk gisteren. 2 kostbare punten verloren, Stef. Een horrorweek hoorde ik vanochtend op de radio, terwijl Wouter Franken na de wedstrijd wel positief bleef.
Ja, goed, hij is de trainer van de ploeg. Het is ook niet dat ze als een dweil gespeeld hebben, nee, Niels. Niet, nee. Dat zeker niet. Ze hadden moeten winnen. Maar goed, ik heb wel een aantal supporters gesproken intussen. En goed, dan voel je een beetje het bloed van de club. En dan, ja, die mensen gaan naar huis. Ze hebben 13 thuiswedstrijden gehad. Ze hebben er 3 gewonnen. Dan kan je, wij als journalisten, aan de ene kant worden we soms gezegd, wij gebruiken cijfers. Mm-hmm. We zijn scorebordjournalisten. En als we een gevoel aangeven, dan gebruiken zij vaak het antwoord, kijk maar, we hebben gewonnen. Dus het zal een beetje in het midden liggen, afhankelijk van welk kamp je zit. Maar goed, de supporter gaat naar huis met de blauw-witte sjaal. En die heeft 3 keer op 13 gewonnen. Ja. En dat is naar de verwachtingen van vorig jaar. Alleen Tresor vertrokken, want Onuwatju was al eerder weg. Ja, ik denk dat de druk een beetje te hoog lag, misschien ook van het bestuur. Ja. Want je weet, het bestuur in Genk speelt ook zijn rol. En ja, het zit ook al wel tegen. Maar ze zeggen dan ook dat het tegen zat in Fiorentina. Ja, dat vind ik dan niet, want daar speel je wel een zwakke tweede helft. Dus het is een beetje mixed allemaal en vandaar dat ze ook maar mixed staan, namelijk 7e.
Ja, hoe raak je hier uit? Of is het te zwaar om te zeggen dat je hier uit moet geraken? Want het is wat je zegt, je spelen ook wel goed.
Ja, maar je moet er wel uit geraken, want 7e is natuurlijk niet de positie waar je na 16 wedstrijden wil staan. Ja, ze moeten eens 3 wedstrijden na elkaar kunnen winnen. En dat is niet gebeurd. Hè. Als ik alleen al aangeef over die thuiswedstrijden. Ja, dat, als supporter, ja, dat hakt er toch op in. Hoe dan ook, je gaat naar huis, je gaat naar je gezin toe. Je bent supporter en je legt uit. Ja, we hebben weer niet gewonnen. En dan mag je elke week een andere reden hebben. En ik snap ook wel dat Franke daar positief in moet zijn. Maar ja, goed, het moet wel eens omdraaien.
Is er voldoende kwaliteit?
Ja,
voor de ambitie die wordt vooropgelegd?
Maar alleen Tresor is nu weg. Je zou kunnen zeggen dat een aantal van die jongens vorig jaar misschien boven een niveau gespeeld hebben. Dat die dat nu niet opnieuw kunnen halen. Ze hebben ook nog een aantal jonge gasten. Hè. Ik bedoel, El Canoes is 19. Ja. Ja, als die nu 2 jaar aan een stuk op een hoog niveau zou spelen, zou het toch wel heel, heel straf zijn. Ze investeren opnieuw in de toekomst met Bonsouba. Ja. Maar het is natuurlijk in de spits. Daar hadden ze misschien Dante van Zijr kunnen voor gebruiken. Nee, maar het is gewoon een zoektocht. Ja. Het is niet uit luxe dat gisteren Sor in de spits stond. Daar zijn we toch over eens dat die jongen het heel erg goed gedaan heeft. Is heel goed voor Frank, is heel goed voor de club, is heel goed voor Sor. Maar ja, dat is niet de eerste keuze geweest uiteraard.
Nee, maar Dante's hart klopt harder voor Union tegenwoordig?
Ja, van nee. Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb natuurlijk superveel te danken aan Genke. Heel mijn jeugdopleiding daar mogen meemaken. En ook mijn debuut in eerste klasse mogen meemaken daar. Dus ik denk dat ik superveel te danken heb aan Genk. Natuurlijk heb ik wel de mooiste jaren van mijn carrière tot nu toe beleefd in Union. Dus moeilijk te zeggen als het Union Genk is voor wie ik supporter, maar ik denk ja, de herinneringen die ik in Union heb van de laatste jaren, denk ik, ja, overstegen wel. Ja.
Word jij nog verrast door wat Union aan het doen is voor het zoveelste jaar op rij? Helemaal bovenaan meedoen met een trainerswissel? Met een leegloop ook, want jij was daar ook onderdeel van.
Verrast niet helemaal, maar wel onder de indruk weer, denk ik. Ja. Ik weet dat Union qua scouting, qua recruteren van spelers altijd heel veel punten belangrijk houdt. Zeg maar ook los van het sportieve op het veld. Het extra sportieve is ook belangrijk. En de juiste match vinden voor de juiste positie. En daar slagen ze elk jaar opnieuw in. Hier en daar zijn er natuurlijk jongens die misschien net niet zo presteren als de andere jongens. Maar ik denk ook degenen die daar nu al voor een langere tijd zitten, zoals een Puertas, ja, en Ayensa, Nielsen. Die jongens hebben misschien niet kunnen spelen door de concurrentie van de voorbije jaren, maar komen nu ook weer boven water en doen het supergoed. Dus ja, ik denk het zit daar wel goed voor de komende jaren. En hopelijk kunnen ze ook die lijn blijven doortrekken tot ze het nieuwe stadion hebben en kunnen verder doorgroeien.
Ja, je bent daar vertrokken, niet zonder slag of stoot. Zijn die plooien helemaal glad gestreken intussen?
Ja, natuurlijk. Een transfer dat gebeurt niet altijd soepel en zonder wat botsingen. Maar nee, no hard feelings, denk ik, van beide kanten. Ja. Er zijn natuurlijk altijd wel wat woordwisselingen en wat punten die aangehaald moeten worden. Maar uiteindelijk denk ik dat we beide winnaar zijn van zo'n transfer. Dus nee.
Ik wilde het net zeggen, het is een droomtransfer, of het was een droomtransfer. Er is natuurlijk gebeurd wat er gebeurd is met die racisme-rel. Heb je al een moment spijt gehad van die transfer?
Nee, totaal niet. Ik denk, ik zei het net ook tegen Stef, van het leven combineren met uw werk daar, met voetbal, is fantastisch. Ik ben altijd een heel realistische jongen en als het met de voetbal even niet goed gaat, dan weet ik dat er ook nog wel heel veel andere zaken zijn die belangrijk zijn voor mij. Dus nee, ik heb me daar wel geamuseerd in het algemeen. Sportief was het niet het beste jaar. Maar die zitten er soms ook tussen in een carrière, dus ik laat me daar niet, ik laat me de moed niet zakken, zeg maar. En volgend jaar nieuwe kansen, kan ik ook de voorbereiding starten wat ik vorig jaar gemist heb. Ja. En van daaruit kunnen we weer verder bouwen.
Hoe kijk je nu terug op wat er gebeurd is toen in die wedstrijd tegen San Jose, denk ik dat het was, de Earthquakes?
Ja, is nog altijd is pittig natuurlijk. Wat er toen gebeurd was, is hard om te verduren. Zeker voor mij als nieuwe jongen in een nieuw land, nieuwe cultuur, was dat wel even moeilijk. Maar ja, uiteindelijk heb ik weer veel dingen geleerd uit die situatie. Ik denk dat die situatie ook wel makkelijk vermeden kon worden met net iets betere begeleiding. En ja, ik denk dat ze vooral jongens van Europa, van andere continenten moeten duidelijk maken dat er daar misschien net iets ja, gevoeliger ligt, mm-hmm. dat ja, bepaalde dingen net iets gevoeliger liggen dan hier, wat goed is. Maar ja, soms kunnen dingen misschien misverstaan worden en dan krijgen we zo van deze incidentjes.
Want je hebt destijds ook uitgelegd, ik denk dat het nog bij Stef was, dat het een misverstand was. Wordt dat intussen ook zo gepercipieerd in de VS, dat het helemaal geen racistische ondertoon had?
Ik heb wel het gevoel dat het enkele weken na het incident of na de schorsing het wel een beetje gekanteld is naar die perceptie. Vooral binnen de club, binnen de eigen supporters en de spelers. Hadden ze het uiteindelijk wel door dat het nooit de bedoeling was om iemand te beledigen of dergelijke. Ik denk dat dat wel een beetje gedraaid is nu, maar natuurlijk als je op verplaatsing gaat, er zijn altijd wel nog momenten dat naar boven komt. Overlaatst was er weer een incidentje met een andere speler van een andere ploeg. En dan komt die naam wel eens even terug boven. Zo, maar al bij alles is het een stuk rustiger geworden en kan ik me weer volledig focussen op het voetbal.
Ja, je bent even door het stof moeten gaan, dan moet je mentaal sterk zijn.
Ja, als ik me afvraag, Dante, is hebben de media in Amerika achteraf, want ze hebben jou natuurlijk in het begin heel hard aangepakt, hebben ze achteraf jou nog eens geïnterviewd of hebben ze jou ook gevraagd hoe je erop op terugkijkt, zoals je nu hier doet? Of?
Nee, in Amerika was het de situatie zoals ze was. En ja. That's it. En daar is ook, ik denk dat het daar ook weer een stuk moeilijker is voor mij om uit te leggen hoe ik me voelde in die situatie misschien, of wat er door mijn hoofd omspeelde. Omdat daar totaal geen begrip is voor Ja, daar is zwart of wit, ja, racisme of geen racisme, moeilijk om daar zo'n grijze zone tussen te vinden daar. Ik denk, ja, we hebben het er ook al over gehad. Voor mij, wat mij ook het hardste geraakt heeft, is denk ik gewoon de media in België, die misschien de situatie net wat meer in het midden kon laten liggen. En misschien niet zo de dingen overnam blindelings van andere krantenartikelen. Want ik denk dat er gedurende het onderzoek van mij nooit echt iets naar buiten is gekomen van wat de situatie precies inhield. En er is heel veel genuanceerd geweest en heel veel geschreven wat eigenlijk helemaal niet correct was. En ik denk dat mijn perceptie, vooral zeker eerst in België, of mijn beeld in België, veel negatiever heeft gemaakt dan dat het misschien uiteindelijk was. Maar natuurlijk heb ik ook wel alle begrip voor de Amerikaanse denkwijze daar. En weet ik dat het ook wel een woord was dat daar gewoon verkeerd kan opgenomen worden. En dat de fout ook langs mijn kant ligt. Ja,
en dat hadden ze hier anders kunnen beoordelen. Dat is jouw grootste boodschap.
Ja, in Amerika kennen ze mij nog niet zo goed. Nee. Ik denk, hier hadden ze misschien net iets beter beeld van mij. Ik wil niet zeggen dat ze mij moeten goed praten hier, want dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk gewoon de situatie iets meer in het midden gelaten was duidelijk. Al was beter geweest totdat ik misschien met een boodschap naar de buitenwereld kon geven. Maar de situatie is zoals we zijn. Uiteindelijk, al bij al ben ik blij dat ik misschien samen met jou de situatie iets beter heb kunnen rechtzetten hier in België.
Ja. Heb je op een bepaald moment gedacht van, ik vlug gewoon weg, terug naar België?
Ik zelf niet dadelijk. Natuurlijk in het begin, de eerste dagen na het incident, was het wel van, ja, wat moet ik ervan verwachten? Want je leest dingen, je hoort dingen van, ja, ze kunnen je contract ontbinden en dergelijke. Dus in het begin was het wel moeilijk om daar een beeld van te schetsen. Maar na de loop van tijd dacht ik ook van, ja, kijk, de fout is gemaakt, we leren hiervan. En we kijken wat het seizoen verder kan bieden. Ik denk, dat is misschien ergens ook het geluk van het voetbal. Als de prestaties meezitten en ik kan wat goals maken, dan kan die perceptie van mij ook eens beginnen veranderen. En dat is het mooie, denk ik, aan voetbal dan. Dus ik had niet echt een moment van opgeven in mijn hoofd. Natuurlijk familie en mensen thuis die ver van de situatie staan, hebben wel eens gezegd van, ja, wil je niet terug naar huis komen?
En die krijgen alle social media al binnen natuurlijk. Dat is inderdaad, nog een apart verhaal.
Ja, inderdaad. Dat is ook het moeilijke. En superveel vragen waar zij ook geen antwoord op hadden. Dus ik denk dat het voor familie thuis ook zeker zo moeilijk was als voor mij. Maar voilà, we zitten er nog en we zijn klaar voor volgend jaar.
Ja, nog één ding daarover, want we gaan het afsluiten. Je hebt een traject doorlopen daarna. Een soort van boetedoening, als ik het zo mag zeggen. Wat hield dat precies in? Wat heb je dan moeten doen?
Goh, eigenlijk niks. Super ingewikkeld. Ik had wekelijks meetings met mensen die mij hielpen om de cultuur beter te begrijpen. De historie van de gekleurde gemeenschap. Voorbeeldjes van vroeger. Maar los van dat ook heel veel zelfreflectie. En een beetje uw blindspots die de mensen hebben. Ik denk dat iedereen wel vooroordelen heeft zonder dat ze het soms altijd weten. Maar om die beter te leren kennen en eigenlijk de gevaren op voorhand, waar je niet dadelijk aan denkt, om die al zeg maar een beetje uit te sluiten en om voorbereid te zijn van, ja, als die situatie voorvalt, als dit gebeurt, hoe gaat jij om met die situatie? Hoe denk je eraan? Dus een beetje een mental coach eerder, waar ik ook superveel van geleerd heb. En veel mensen denken van waarschijnlijk, oh, dat traject doorlopen en that's it. Maar ik moet zeggen dat ik dat heel interessant en ook heel plezant vond om daar aan mee te doen. En ik denk dat dat iets is wat de MLS misschien kan voorleggen voor spelers die naar de MLS komen. En eigenlijk, ja, zoals mij, van een andere cultuur in de MLS, komen om gewoon beter voorbereid te zijn op situaties als deze. En ik denk dat we in de toekomst dan die situaties kunnen vermijden.
Hoe kijk je terug op het sportieve verhaal van dit seizoen? Je hebt de voorbereiding niet meegemaakt. Je scoorde denk ik in je derde wedstrijd. Maar dan kwam er de schorsing, daarna kwam er ook die rugblessure. Hè?
Ja, inderdaad. Het was voor mij geen makkelijk seizoen. Inderdaad, de voorbereiding missen is sowieso al een stuk moeilijker om aan het seizoen te beginnen. En eens ik eigenlijk 100% fit was en mijn eerste basisplaats vast had, kwam de schorsing ertussen. Dan sta je weer 6 weken aan de kant. En dat is gewoon niet goed voor het ritme en voor blessures die ik inderdaad door het seizoen gehad heb. Ook voor de rugblessure, kleine hamstringblessures, die me telkens een week, twee weken aan de kant zetten. Dus om een ritme te vinden zeg maar, in dit seizoen was super moeilijk. Maar ik moet wel zeggen, de momenten dat ik heb kunnen spelen, had ik wel het gevoel dat de competitie mij wel kan liggen. En ja, we zijn er alles aan het doen om gewoon dit seizoen 100% fit aan de competitie te beginnen. Eigenlijk een voorsprong te hebben op iedereen, op de rest van de ploeg en van de competitie. En ja, dan is het aan mij om gewoon te tonen dat ik veel meer in mijn mars heb dan vorig jaar.
Ja. Volg jij de MLS sinds Messi wel, denk ik?
Nee. Ik volg het helemaal niet, Niels. Ik luister. Wat ik mij afvraag, zijn daar nu ook veel transfers? Hebben ze nu, want pardoneer me als ik het zo zeg, Dante, maar je hebt geen goed seizoen gehad daar. Je weet hoe in België is. Als een spits geen goed jaar heeft, kopen ze een andere spits. Hebben ze daar nu bijvoorbeeld een andere spits gekocht? Of zeggen ze dan, wij weten dat je het volgend jaar gaat doen?
Nee, ik moet wel zeggen, langs de kant van Red Bull op dat gebied heb ik superveel steun. Ik weet dat ik een belangrijke pion ben voor hun in de ploeg. En ik denk dat zij ook weten welke kwaliteiten ik heb en dat ik die wel kan laten zien in de competitie. Dus die steun heb ik volledig. Ik denk in het algemeen was het van de ploeg van dit jaar gewoon geen succes. Hier en daar zijn er ook al verschillende mensen doorgestuurd, zowel van het bestuur, van... Ja, binnen de trainerstaf en ook spelers. Dus ze laten wel zien van dit jaar was helemaal niet goed genoeg. Ja. En we gaan volgend jaar meer investeren, professioneler zijn.
Beter doen dan Messi is ook niet zo geweldig moeilijk, want hij is ook pas tiende geëindigd of zo, hè, Niels?
Ja, klopt. Hij is wel laat gearriveerd.
Ja,
dan we hebben we wel de Leagues Cup gewonnen, dus dat is ook wel speciaal. Maar ik denk dat iedereen binnen Red Bull bewust is dat het beter moet. We hebben wel al 14 keer de play-offs gehaald, wat een record is. Maar elke keer in de eerste of de tweede ronde eruit.
Ja. En zijn jullie een team dat kan gaan voor het hoogste in de MLS?
Ik denk het wel. En zeker als Red Bull zijnde, dat ze ze hebben een bepaalde filosofie wat past binnen de MLS. Maar het vraagt heel veel denken, heel veel... werken ook van spelers. Dus het is niet altijd evident om je aan te passen aan hun speelstijl. Maar het is iets wat wij merken dat veel ploegen het moeilijk hebben tegen hoge druk. En het is gewoon het fine-tunen, de juiste spelers vinden op dit moment om alles tot een perfectie te laten lopen. En ik hoop dat ze zijn er mee bezig. En ik denk dat volgend jaar de nodige stappen gezet gaan zijn. Hier en daar wat versterkingen die erbij gaan komen. Een nieuwe trainer die op komst is. Dus we beginnen van nul zeg maar, met de basis die we nu dit jaar hebben opgebouwd. En de details zullen worden aangescherpt of aangestuurd door de trainer.
Ja, over Messi gesproken, is er eigenlijk veel veranderd in de MLS sinds zijn komst? Want het was een mediacircus.
Ja, inderdaad. Ik denk dat de MLS op zijn kop stond toen hij arriveerde. Wat normaal is. En,
je was er net niet bij in die wedstrijd tegen Inter Miami.
Nee, klopt. Ik zat weer in de tribune door een van de vele blessures, jammer genoeg. Maar het was wel een hele ervaring. Ik denk dat ons stadion meestal voor de helft maar gevuld is, wat eigenlijk niet top is. Maar die match was totaal uitverkocht. En als je nog tickets wilde kopen, tweedehands, zeg maar, dan gingen die prijzen van 500 tot een paar duizend euro. Dus dat was, ik denk voor de MLS in het algemeen is dat een hele boost. Voetbal is nog niet de hoofdsport zeg maar, in Amerika. Dus met zijn komst en andere spelers is dat wel, gaat dat wel de komende jaren denk ik, populairder en populairder worden. En zullen er hopelijk meer en meer mensen voetbal beginnen volgen.
Ja, het niveau van het voetbal, vergelijk dat eens met België. Waar staat dat? Of in Europa, als je dat kan vergelijken, tenminste.
Oh ja, het is. Ik denk het grote verschil is dat het echt compleet andere voetbal is. De focus binnen de MLS is vaak aanvallen. 1 goal, 2 goals, 3 goals en zoveel mogelijk proberen te scoren. Verdedigen is daar iets minder belangrijk, zeg maar. Dus als wij in een belangrijke match 1-0 voorstaan, vaak is het van, ja, kom, we gaan voor die tweede en voor die derde. Wat leuk is voor als aanvaller, maar ja, soms als je dan 1 binnen krijgt, is het ook wel stoem. Dus dat is denk ik het grote verschil. In België is het net iets tactischer, iets gesloter, meer gesloten. Maar qua niveau, ik denk dat de beste spelers die in de MLS rondlopen echt zeker en vast hun plekje in België kunnen vinden. Ik denk wel dan ook de de slechtste spelers zeg maar, binnen de MLS zijn ook wel een stuk minder als in België. Ik denk in België is het gewoon iets meer gebalanceerder. Mede denk ik ook door de salarisverschillen in de MLS die er nog zijn, is de kwaliteit soms, of het kwaliteitsverschil heel groot soms.
Ja, oké, goed. Het leven in de Big Apple, leven en werken, hoe is dat? Hoe lang zie je daar nog voetballen? Je bent er pas, dus je gaat nog heel lang zeggen waarschijnlijk.
Ja, laten we hopen. Ik amuseer me daar en ik denk als ik het sportieve ook weer op zijn plaats krijg, dan kan ik daar een superleuke tijd beleven. Ik ben blij dat ik daar zit. Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Het is natuurlijk, het leven is meer dan voetbal en om de wereld een beetje te ontdekken. En in zo'n grote stad word je ook raak je niet beugelopen, zeg maar, raak je niet rondgelopen. Dus iedere keer als ik eens het stad in ga, dan kom je weer nieuwe dingen tegen. En ik heb ook al wat Belgische mensen daar ontmoet, mensen met een. Met een cafeetje daar, is altijd leuk om zo van die dingen te ontdekken. En zeker voor familie en vrienden, als ze eens langskomen, kan ik hun een beetje meer van de city vertellen.
Je zit de ijshockeyers. Ben je ook al into American sports intussen?
Ja, een beetje. Ik ben één keer naar de Rangers gaan kijken. Wat eigenlijk... Ik ken totaal niks van ijshockey eigenlijk, maar ik vond het wel een chique sport om te zien. Heeft me positief verrast eigenlijk en dat ga ik zeker nog een paar keer meer doen. Ik ben de laatste tijd ook veel naar de NFL gaan kijken, de American Football, wat daar denk ik de grootste sport is. Dus naar de Jets en ik moet zeggen, de sfeer in het stadion, alles daar rond, zeg maar, rond de match is fantastisch. Dat is iets wat ze hier in België nog lang niet hebben, denk ik. Maar dat is ook weer typisch Amerikaans. Dus het is wel eens leuk om al die dingen op te snuiven, zeg maar. En zijn zeker leuke dingen om u bezig te houden, zeg maar, buiten het voetbal.
Ja, er wordt in België ook gevoetbald op sneeuw en op ijs, zagen we gisteren. We gaan het heel even over Sint-Truiden hebben voor de volledigheid, want ze pakte 3 gouden punten, denk ik, in Mechelen. Volwassen, zegen opnieuw. Ze blijven het goed doen. De vraag is, hoe lang gaan ze deze man nog kunnen houden, Stef?
Ja, niet lang, Niels. Als je in de Belgische competitie 11 doelpunten maakt dan in 16 wedstrijden, dan sta je op de radar, dan zullen ze hem komen halen. En eerlijk gezegd, voor Sint-Truiden is dat een hele goede zaak als ze hem komen halen. Want dan zal er geld komen en dan kan er opnieuw wat geïnvesteerd worden. En kunnen ze de jongelingen misschien nog verder laten behouden. Jonge talenten vanuit Japan, want dat is toch uiteindelijk de doelstelling. Maar ja, goed. Hij is de laatste weken ook veel beter, Niels. Want iedereen focust altijd op die eerste weken. Maar toen was hij zeer individualistisch. En ik heb ook nog eens met hem gesproken. En vond ik ook dat hij veel te veel individueel acties deed. Maar nu speelt hij wel breed. Nu laat hij anderen beter worden. En hij heeft nu ook door dat hij de ballen terugkrijgt. Dat hem dat op bepaalde momenten ook beter gaat maken. Dus ja, hij is natuurlijk de voorbode van heel dat team. Maar we hebben vaak gedacht, als we er gingen naar kijken, het kan niet lang meer duren. Maar het wordt eigenlijk elke keer beter. Dus de jongens pikken het niveau op en er komt geen inzinking. Smet van Helden gisteren zo volwassen gespeeld in de defensie. Geen fouten meer maken. Ja, we moeten eigenlijk concluderen dat ze hebben 5 matchen in de slotminuut de punten weg. 5 matchen, dat is natuurlijk gigantisch veel. Als ze dat in 2 matchen niet hadden gedaan, dan stonden ze play-off 1 positie. Dan was er van Cercle Brugge niet sprake dat zij de grote revelatie waren, was het STVV. Maar goed, ze doen het fantastisch. Maar ik zou zeggen, zorg dat je die punten voor Nieuwjaar nog allemaal wel hebt.
Zo is dat. Goed, het is tijd voor een levende legende. In de Wall of Fame komen we vandaag uit bij tennis. Philippe de Wulf en Kim Kleisters die staan al achter onze toog. Hun beeldtennis voor alle duidelijkheid. En vandaag komt er een actieve tennister bij. Elise Mertens, wereldtop in het dubbel, maar ook in het enkelspel, heeft ze ons al meermaals laten kirren van plezier.
Het geloof in mezelf dat ik de top 100 zou kunnen halen, die had ik wel. Natuurlijk was er ook twijfel, want er zijn maar 100 mensen, 100 atleten in de top 100 en er zijn zoveel tennisspelers. Ik heb niet te veel naar voren gekeken, niet te veel vooruit. Van oké, ik wil daar staan op een bepaalde leeftijd. Ik heb proberen te blijven werken en ik denk dat de grote meerwaarde is geweest. Het werken, het willen verbeteren van dingen. Ja, dat was toch wel een mijlpaal in mijn vroege carrière. Ja, dat was de eerste keer dat ik zo wat ben komen piepen bij het publiek. Dan begon mijn naam misschien een beetje van hier en daar te horen.
Magical Mertens makes herself known to the WTA circuit.
En ja, die winst vanuit de kwalificaties in Hobart dan, naar toernooiwinst, ja, dat is heel mooi geweest. En dat heeft ook wel een soort van boost gegeven van oké, ik kan tegen sommige toppers winnen, of ik kan in die top 100 geraken. En toen stond ik ineens top 50, dus dan heb je een soort van motivatie van waar kan het eindigen. Ja, je begint zo wel van oké, mensen beginnen je te herkennen of vragen handtekeningen, foto's en zo verder. Ja, ik sta er eigenlijk nooit echt bij stil, gewoon als ik ook gewoon ergens zit van oké, ik ben ook maar gewoon een mens die als job tennis heeft. Maar nee, dat is wel leuk dat zeker toen voor die erkenning te krijgen. En hopelijk kan ik nu ook wel de jeugd inspireren om te tennissen. Ja, het erheen gaan is al moeilijker, te blijven staan is moeilijker, eerlijk gezegd. Het gevoel van oké, deze week moeten we een toernooiwinst verdedigen, moeten we zoveel punten verdedigen. Volgende week hebben we dan weer punten te verdedigen. Als ik dat niet verdedig, ja, dan zak ik. Dus ja, dat is altijd wel een soort van druk die je krijgt. En zeker op jongere leeftijd heb je al meer zenuwen, zit je zelf aan het ontdekken en je speelstijl aan het ontdekken. Mentaal is het op jongere leeftijd ook iets moeilijker. Dus ja, het is vooral het proberen niet te veel na te denken om te blijven gaan. Wat makkelijker gezegd is dan gedaan. Ja, het is natuurlijk 3 Grand Slams gewonnen tot nu toe. Dus ja, dat is ook een hele grote doorbraak. En 2021 is een heel mooi jaar geweest in dubbel. Ja, nummer 1 ook. Dus ik denk dat ik daar toch wel een goede laag heb gezet voor mezelf. Van oké, dit niveau kan ik aan of dit niveau kan ik blijven behalen. Maar ja, de prioriteit ligt natuurlijk nog altijd op enkel. Maar natuurlijk heb je daar ook een paar kleppers bij, dus daarom nummer 1 te worden, dat is ook moeilijk. Maar nee, ik tennis enorm graag en daarom blijf ik ook nog beide doen. Ik heb verschillende doelen eigenlijk. Ik kan op rankinggewijs een doel zetten of dingen die ik wil verbeteren op het terrein. En ik denk, als ik rankinggewijs, dan zou ik graag toch naar die top 20 gaan, naar de 20 beste van de wereld. Of dat mogelijk is, ja, ik denk het wel. Anders dan had ik het geloof niet meer en de passie niet meer van de tennis. Ik denk dat je altijd kunt verbeteren en dat is een hele mooie uitdaging. Bij de dubbel heb ik eigenlijk minder doelen. Het is eerder dat ik altijd in de enkel doelen stel van oké, toernooiwinst per jaar en natuurlijk in een Grand Slam. Ja, we zullen zien. Hopelijk zo ver mogelijk. Is een kwartfinale mogelijk? Ja, dat moeten we nog uitwijzen, maar daar gaan we zeker en vast voor.
Elise Mertens zei ook, zij verdient een plekje aan onze Wall of Fame. Alsjeblieft, Evelien, haar eerste volgende grote afspraak is op de Australian Open. Begin volgend jaar. Intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Een heel goede avond en welkom, Jolan Cox. De aanvoerder van Greenyard Mazeik. Ik zie een glimlach bij jou, ik ben al bij, want momenteel gaat het niet zo geweldig bij Greenyard. Afgelopen zaterdag 3-0 verloren in eigen huis tegen Aalst.
Ja, inderdaad. Zeker in de competitie gaat het helemaal niet zo vlot. En we moeten daar inderdaad door.
Ja. Wat is er misgelopen afgelopen zaterdag? Waar lag het aan?
Ja, het is moeilijk om één ding aan te duiden. Ik denk dat het op alle vlakken een beetje misliep. En dat we gewoon collectief niet goed genoeg waren. En alles komt eraan en speelt zonder druk. En speelt een heel degelijke wedstrijd, heel goede wedstrijd. En wij waren gewoon niet van de partij. Wij zaten nog met onze kop in Roemenië, denk ik. En ja, dan waren we gewoon niet scherp genoeg.
En voelden jullie ook fysiek dat die reis naar Roemenië, een zware lange reis, dat die er ook nog wel in zat in de benen?
Ja, dat zat er uiteraard wel in, maar dat is geen excuus voor, om met 3-0 de boot in te gaan in eigen huis. Ik denk dat we dus toch naar ergens anders moeten kijken.
Ja. Ja. Onze reporter zei, Jeroen Hoebe, die was daar bij jullie afgelopen zaterdag, dat hij een beetje gelatenheid voelde na de wedstrijd. Alsof er weinig strijdvaardigheid zat in die groep.
Ja, ik denk dat ook een beetje van wedstrijd tot wedstrijd afhangt. Want de woensdag, vorige week woensdag, zat hij er wel in. Inderdaad, zaterdag was hij inderdaad minder aanwezig. Hoe komt dat? Dat is een beetje de vraag waar we nu mee worstelen. Want als we het antwoord hadden, dan zaten we natuurlijk niet in die problemen. Maar we moeten daar inderdaad wel echt aan werken om ook de competitiewedstrijden agressiever aan te pakken.
Hoe hebben jullie dit nu aangepakt de afgelopen dagen, gisteren en vandaag op training? Groepsgesprek?
Ja, er is inderdaad een gesprek geweest na deze match van zaterdag. Want er zijn al meerdere matchen geweest natuurlijk waar we niet op de afspraak waren. Dus, en inderdaad, er is wel wat naar boven gekomen. En hopelijk kunnen we dat ook toepassen naar de volgende wedstrijd.
Ja, maar Zek staat zesde, Achel staat vijfde. Dat zal sowieso wel steken, denk ik. Maar we zijn het niet gewoon. Hè. Zeven wedstrijden gespeeld, vier keer verloren, drie keer gewonnen.
Niels, ik haal een tijdje mee. En niet dat ik elke week alle volleybalwedstrijden zie, zeker niet. Maar ik kan me niet herinneren, zolang Nolico Mazijk bestond, de voorganger van Grignard, dat Mazijk vier wedstrijden verloren heeft op zeven in de competitie. Ja. Ik denk dat dat, dan spreken we over 30 jaar geleden, vermoed ik. Dus dat is al heel bijzonder dat dat gebeurd is. Ik heb ook het idee dat die trainer... Weet je nog dat beeld dat jullie een paar weken geleden hebben uitgezonden? Dat interview met Bertini. Ja, toen dacht ik van ja man, dit kan je toch niet meer volhouden. Dus ik weet niet hoe de verhouding is met de coach. Dat vind ik wel een vreemde. En wat ik dan hoor van mensen die ik nu ook gesproken heb is... Dat ze een beetje worstelen met de spelverdeler. Dan is het de Est. Dan is het de jonge Nederlander. Is dat iets waar jullie zelf mee worstelen? Misschien kan je daar niks op zeggen. Dat begrijp ik wel, Jolan. Maar goed, uiteindelijk is het grote probleem van Mazijk toch dat er misschien niet iemand opstaat zoals Jelte Maan dat vroeger was als speler. Alleen veel langer geleden Heinen en zo verder. Dat misschien ook wel ontbreekt. Ik weet het niet.
Ja, inderdaad. Volleybal is wel een extreme ploegsport natuurlijk. Alleen is het moeilijk om echt volledig verandering te brengen in een hele ploeg. Maar ja, er wordt inderdaad wel wat meer gewisseld dit jaar. Hoe komt dat? Ja, als er niemand scoort, dan wordt er inderdaad vaak naar de spelverdeler gekeken. Maar ik denk niet dat het per se daaraan ligt. Dus ik zeg het, het ligt niet aan één punt. We zitten op verschillende vlakken onderaan. Allee, dus we spelen gewoon niet met genoeg vertrouwen in sommige matchen. En terwijl we het wel kunnen, want in het begin van het seizoen waren de twee eerste matchen waren we echt heel scherp gestart, heel goed gestart. We winnen direct twee matchen met 3-0. We hebben dan nog wedstrijden te zien tegen Menen. Ja, dan tegen Champions League, tegen Galati, een Roemeense ploeg. Dus het zit er wel degelijk in, maar het komt er gewoon niet alle dagen uit.
Nee. Stef heeft de naam vernoemd, Bertini. Hoe gaat hij om met de situatie? Want hij is een winnaar, denk ik. Hij is ambitieus. Komt af en toe wel wat nerveus over. Hoe gaat hij met deze situatie om?
Ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk als coach. Hè. Dus ja, hij probeert ook naar oplossingen te zoeken. Maar ja, voorlopig is hij er natuurlijk nog niet uit te komen. Maar we moeten er inderdaad samen met de coach, met de ploeg, gewoon door. Ja. We moeten afzien en we moeten er gewoon door.
Ja, Jelte Maan is intussen sportief directeur bij jullie. Hoe heeft hij dit aangepakt? Is hij de man die de groepsgesprekken leidt dan, als het minder gaat?
Ja, op zich is er nog maar één groepsgesprek geweest en daar was hij inderdaad bij. En hij heeft inderdaad even gezegd wat wij als spelers in Mazijk komen doen en wat toch wel een beetje de verwachtingen zijn. En terecht ook, want bij Mazijk komt alleen maar spelen om kampioen te spelen. En ja, voorlopig op de zesde plek gaat het dan daar niet worden natuurlijk.
We kennen hem van bij een geweldig punt destijds. Kan hij af en toe eens uithalen, Jelte Maan? Doet hij dat dan ook tijdens zo'n groepsgesprek? Maakt hij zich boos?
Ja, dat viel nog redelijk mee. Maar ik hou me echt helemaal in diepte van dat gesprek te gaan, is dan misschien niet ideaal hier. Maar Ja, hij heeft wel uiteraard een beetje toch wel druk gelegd bij de toch wel voornamelijk ervarende spelers. Dus,
ja, bij jou dus ook. Ja, ja. En welke rol speel jij dan als aanvoerder? Want je hebt zijn rol overgenomen.
Ja, ik voel dat natuurlijk ook. Ik probeer ook naar een oplossing te zoeken. En ik voel me natuurlijk ook wel redelijk verantwoordelijk.
Je hebt een andere stijl dan Jelte, denk ik. Hè?
Ja, uiteraard. Ik ben iets rustiger. Op dat vlak wel, ja.
Ja. De voorbereiding was ook niet ideaal, natuurlijk. Hè. We zitten met dat internationale gegeven. Is dat eigenlijk nog houdbaar? Want jullie moeten elk jaar opnieuw op dezelfde manier werken. Propere lei, korte voorbereiding. Jullie hadden 4 dagen voor jullie eerste competitiewedstrijd.
Ja. Dus eigenlijk hadden we geen voorbereiding. Er waren natuurlijk al wel een paar spelers aanwezig. Maar ik denk dat, we met 4 waren pas 4 dagen voor deze wedstrijd kwamen aan. Ja, de zomers van de nationale ploeg zijn lang. Zijn vaak heel lang. En dan is dat de situatie zo. En als je dan veel spelers verandert, is dat inderdaad moeilijker. Ja. Maar we hebben genoeg individuele kwaliteit om ons erdoor te trekken.
Is dat met die andere ploegen ook zo? Want de competitie is interessant in die zin, Niels, dat iedereen wel van iedereen kan winnen. Want een van de vorige keer dat ik hier zat, stond Achel nog bijna laatste. Of stonden ze laatste.
Ondertussen
staan ze voor Mazeik. Hebben al die andere ploegen ook dan zoveel internationals? Of hebben die een langere voorbereiding gehad? En is dat misschien een van de redenen?
Buiten Roeselaar gesproken, dan hebben die gewoon een langere voorbereiding gehad. Ik denk dat ik weet zelf niet of er nog een andere speler Olympische kwalificatietoernooi had zelfs.
Van andere ploegen bedoel je?
Ja, buiten Roeselaar. Roeselaar zat in hetzelfde schuitje als ons. Dus ik denk dat de rest wel een maand extra heeft bekend. Ja.
Maar bij jullie is het elk jaar natuurlijk wel vanaf nul beginnen vaak. Op een paar spelers na, zoals jij. Kan de club daar niet op anticiperen?
Ja, dat is moeilijk. Hè. We spelen ook elk jaar Champions League. We trekken vaak jonge, talentvolle spelers aan. En met die Champions League en Europees spelen die zich vaak in de kijker. En ja, dan wordt er geroteerd natuurlijk. Ja. En dat is niet gemakkelijk om een club als België, een Belgische club, waar er toch wel minder financiële middelen zitten dan in het buitenland, om die spelers te houden.
Ja, het voordeel is wel met de competitieformule dat er nog van alles kan gebeuren in deze competitie.
Ja, uiteraard. Op zich, we staan inderdaad 6, maar we staan maar op 3 punten van de tweede en 6 van de eerste. Dat is op zich eigenlijk maar 1 wedstrijd van de tweede plek. Dus het staat heel dichtbij. Hè. Iedereen, zoals hij zegt, van iedereen al gewonnen en er zijn al veel. Dus het is een heel raar jaar eigenlijk. Er is geen uitgesproken verliezer en ook geen uitgesproken winnaar. Dus er is alles nog mogelijk. Plus in de playoffs wordt alles weer zo goed als naar nul gezet. Dus dan start alles weer opnieuw. Ja. Je moet gewoon bij de eerste 6 zitten natuurlijk.
Is de uitschakeling in de beker al verteerd? Want daar was misschien wel de kans om eens heel ver te geraken natuurlijk.
Ja, dat was, ja, die match kwam op het verkeerde moment denk ik voor ons. Op die moment hadden we redelijk wat geblesseerden. We konden niet trainen, want we zaten echt maar met 10 denk ik fitte spelers op training, of 9. Is dat een excuus? Ja, ik weet het niet. En toen was Leuven echt heel goed aan het spelen. Die zijn nu dan ook weer een beetje aan het wegzakken. Maar die speelden ons toen gewoon echt wel weg. En die hebben ook gewoon een echt een goede ploeg. Dus dat sloeg wel tegen. Ja.
Oké, goed. We praten zo dadelijk verder. We gaan eerst even terug naar het voetbal. In de Atrium Dribbelkoning Junior kwam vorige week deze naam uit onze beker. Fabian Thijssen, een spelertje van Racing Genk. Vorige week was het dan Salim Zizi, dat was ook een spelertje van Racing Genk. Hier komt zijn poging.
Fabian Thijssen, mijn positie is aanvallende middenvelder. Ik speel bij KRC Genk en mijn favoriete speler is Luka Modric.
Fabian Thijssen is onderweg. 5 schermen wegwerken, prima. 3 keer schieten, maar geen bonus. De kegels. 4 stuks omver, min 8 seconden. Nu de slalom. Zonder en met de bal.
En dan 6 keer jongleren. Dat gaat vlot. De vuurproef. 59 deelt door 5 is min 12 seconden. De regenton meteen binnen. We zijn bij de darts. Triple 14. 25. En triple 20 is 127 gedeeld door 5 is min 25 seconden. En dan de volley. Daar een beetje pech. Nu finishen. 1.48.64. Daar gaan 45 seconden vanaf. De eindtijd voor Fabian Thijssen van Racing Genk is 1.03.64.
Mag ik alvast een handtekening vragen?
Nee, nu nog niet. Later misschien.
Want dit zag er heel veelbelovend uit, hè?
Ja.
Ik kan me niet anders dan voorstellen dat je heel tevreden bent met je prestatie hier.
Ik ben ook heel tevreden over mij.
Wat had je misschien nog beter kunnen doen?
Misschien bij de palen, bij die dingen, misschien iets meer kunnen doen. En bij het shotten in de gaten.
Waar hoop je op?
Maakt niet uit, als ik zo hoog mogelijk. Maar ik kwam er gewoon voor plezier en dat is gewoon zo.
Maar als je straks op 1 staat, dan ga je wel je ploegmaats van Kaarsen gaan trakteren, of niet?
Misschien.
De top 3, Fabian Thijssen, 1.03.64. Maar Zino Klaas blijft helemaal bovenaan staan. Toch goed gedaan. Geef hem maar een applaus, Fabian. En de nieuwe naam, dat weten we nu, zometeen. Want Dante, jij mag er eentje uithalen uit de beker. En let op voorlezen.
Zinedine Obaida van Belicia.
Goeie voornaam, hè? Dan kan je voetballen.
Dan kan je voetballen, ja.
Absoluut, dat is voor volgende week. Goed, Dante, wanneer begint het nu voor jou opnieuw?
De competitie start eind februari ongeveer. Maar ik zelf word verwacht 13 januari voor de voorbereiding.
En nu even vakantie?
Ja, even genieten van de familie en vrienden. De feestdagen en dan nog een weekje de zon opzoeken en dan beginnen we te gaan.
Voilà, het is van harte gun. Nog één vraagje. De Rode Duivels, je hebt 2 caps, denk ik. Is dat iets wat je uit je hoofd hebt gezet op dit moment?
Ik denk op dit moment is het niet haalbaar, nu, op dit moment. Nee. Laten we hopen dat de toekomst me terug wat mogelijkheden geeft om kans te maken. Maar ik denk dat ik eerst naar mezelf moet kijken. Zorgen dat ik in New York terug beter presteer. Ja, en dan zien we wel. Ik denk dat ook wel de concurrentie ook niet de minste is nu met Lukaku, Openda, die het fantastisch doet in Leipzig. Dus,
zit bij dezelfde voetbalschool wel.
Ja, inderdaad. Maar ja, chapeau. Wat die laat zien op dit moment. Ik denk, als ik mij kan bewijzen en wat goals kan maken, mijn vorm terug kan vinden, dan is altijd alles mogelijk. Ik had nu ook niet verwacht dat ik erbij zou zijn. Dus we zien wel, dat is natuurlijk nog altijd wel een doelstelling voor mij.
Oké, Jolan, zaterdag Gent, dat is de laatste in de stand. Ik wil er geen druk op leggen, maar...
ja, maar daar leggen we ons eigen wel op. Ja. Ja. Inderdaad, laatste match van de hele ronde, denk ik ook. Dus het zou tof zijn als we die gewoon...
Ja. En dan komt Civitanova, dat Champions League-verhaal. Welke rol willen jullie daar nog in spelen?
Ja, tegen Lube is het heel moeilijk. De kans dat we daar een punt pakken is heel klein, denk ik. Een van de beste ploegen in Italië. Maar we proberen gewoon die tweede plek aan te houden. En dan zien we wel of we de beste tweede zijn. Want de beste 3 tweedes gaan door naar de volgende ronde Champions League. En de andere zakken af naar de CEV. Dus we mikken gewoon op die tweede plek en dan zien we wel in welke competitie we door kunnen gaan.
Oké. Dante speelt in de VS. Ik zag vandaag Seppe Bates, ex-ploegmaat van jou, die naar Dubai vertrekt. Is dat iets voor jou, nog zo'n buitenlands avontuur? Heel ver weg van hier?
Dat zal de toekomst uitwijzen, dat weet ik nu nog niet.
Want je hebt al in het buitenland gezeten natuurlijk. Hè?
Ja, inderdaad. Het jaar voor corona en dan is het alles stilgelegd.
Ja. Oké. Goed, heren, ik ga jullie alle 3 bedanken. Veel succes toewensen, Jolan. Dante van Zijr, Jolan Cox van Dante van Zijr en Stef Wijnands. Eindigen we opnieuw in het tennis. Een paar weken geleden was dat ook het geval, want Sisu Berghs heeft zowaar zijn tweede Challenger-zege in één maand tijd gepakt. Zijn derde van het seizoen, zijn zevende al in zijn carrière. Hij is helemaal verlost van die vervelende polsblessure en hij lijkt helemaal los. Het is alleen spijtig dat zijn seizoen er nu op zit. Maar goede voortekens voor het nieuwe jaar. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.